Het onderwerp van deze podcast is vergeving. Vergeving is een groot onderwerp. Een groot, ik zou bijna zeggen magistraal onderwerp. Wat ook zo oud is als de mensheid. En alle geestelijke stromingen hebben daar dingen over gezegd. Hoe moet je dat nou doen? Hoe moet je daarmee omgaan? Wat is het? En daar kan je over vergeving of verzoening praten. Dat is een andere vorm van vergeving. En er zijn verschillen en overeenkomsten. En mensen hebben daar veel over geschreven. En het laatste jaar heb ik samen met twee mensen, strafrechtadvocaten, vrouwen, Klaartje Vreken en Wikke Monster, die een bureau hebben, Vreken en Monster. En die specialiseren zich als strafrechtadvocaten om het begrip vergeving in het strafrecht te krijgen. En daar heb ik aan meegedaan. En dat wat ik nu ga zeggen is eigenlijk daaruit voortgekomen. De ontwikkeling heeft plaatsgevonden in het ontwikkelen van dat begrip en het overdragen ervan. Wat inmiddels ook gebeurt. Nou, vergeving begint met het feit dat iemand jou iets aangedaan heeft. En je zou ook kunnen zeggen of dat jij iemand iets aangedaan hebt. De nabinnenkering, als jij iemand iets aangedaan hebt en dat je jezelf moet vergeven en hoe werkt dat? Dat laat ik even ietsje buiten beschouwing, maar ik kom er wel op terug. Dus het gaat er nu over, iemand heeft jou iets aangedaan, wat echt heel vervelend was. En dat heel vervelend, dat kan een enorm scala inhouden. Dat kan zijn dat je iets van je gepikt is, een inbreker, wat iets heel vreselijks is. Kan iemand die je huis in brand gestoken heeft. Het kan verkrachting zijn. Het kan dat je opgelicht bent. Het kan dat er in je naaste omgeving een moord heeft plaatsgevonden. Dus dat scala van waar het over gaat is heel erg groot. En de vraag is, hoe ga je daar nou mee om? Om tot vergeving te komen. Want de eerste reactie, die is een van woede, een van verdriet, een van verbijstering. Dus het verbijstering is het grootste woord. Om het op een andere manier te zeggen, er is jou iets overkomen wat je niet meteen kan verwerken of kan omvatten met dat wat jij in je leven verworven hebt. En dat is tevens de definitie of de aanleiding tot een trauma. En daarmee plaats ik als het ware vergeving in een vorm van traumabehandeling. Daar kom ik aan het eind van deze podcast of in de volgende podcast op terug. Over die combinatie. Maar nu gaan we door op vergeving. Je kan het niet geloven dat het je gebeurd is. Als je auto gestolen is, dan sta je te kijken en dan denk je, dat kan niet. Als je portemonnee kijkt, dan zoek je heel erg lang, want het kan niet. Als je een klap gekregen hebt die heel onverwachts is, dan verbijstering. Nou, wat zijn nu... Nee, voor ik in de fases ga, want dat hebben veel mensen gedaan. En wij hebben uit al die fases een aantal eigen fases ontwikkeld. En als je goed oplet en je gaat er diep in, wat ik je aanraad, dan zal je je eigen fase ook ontwikkelen. Maar voordat ik daarin ga, is het belangrijk om te zeggen dat je je eerst moet afvragen of je het wel vergeven wilt. En ik zeg niet dat je vrij bent om te vergeven of niet, want het leven vraagt soms dat je vergeeft, maar om jezelf toe te staan dat dat niet hoeft en dat je niet een geestelijk zwak mens bent als je niet vergeven kan, dat vind ik belangrijk om te noemen, want dan ben je vrij. Want anders dring ik je toch, of word je door jouzelf en mij dan gedwongen in de richting dat je moet vergeven. Ik zal je een paar voorbeelden noemen. Dat is, als je praat over de sociale psychologie, over de cultuurontwikkeling, als je praat over de Holocaust. Dat is onvergeeflijk. Dat is niet te vergeven. Dat is buiten iedere vorm van menselijkheid. En het is wel gebeurd. Dus dan moet je je verhouden tot iets wat buiten iedere vorm van menselijkheid is. Waar je toch je als mens toe moet verhouden. En waarvan je weet dat het wellicht nooit zal lukken. Nou, de hele staat Israël is gefundeerd als fundament op de Holocaust. En daar doen ze er alles aan om dat zich toe te eigenen. Yad Vashem, dat prachtige museum, indrukwekkend, de herdenkingen. Maar in hoeverre is het herdenken het oprakelen van de feitelijke trauma's en in hoeverre werkt het heelend? Dat is een vraag waar niemand uitkomt. Zoals we een heleboel dichters en schrijvers geschreven hebben, is er nog mogelijk om na de Holocaust überhaupt te dichten? Of is het nog mogelijk om te zingen? Ja, komen de meesten tot de conclusie. Het antwoord is nee. Ook grote mensen, Primo Levi, die daarover geschreven heeft, en prachtige boeken en die heel ver gegaan is, die hebben toch uiteindelijk zelfmoord gepleegd. Het is alsof dat wat hun overkomen is, niet in te halen was door welke menselijke geest dan ook. Nou, ik doe nu een heel groot voorbeeld, maar je mag het ook in je eigen leven doen. En in je eigen leven, daar moet je nadenken wat jij onvergeeflijk vindt. En daar moet je heel droog over nadenken. Dat is niet iets wat je schuld moet aanpraten, of waar je dom in bent. Het kan zijn dat er dingen zijn die je ouders of je broer of je zuster of je familie niet vergeeft. Het is goed om dat te weten. Ik zeg niet dat het zich nooit zal oplossen, maar de mogelijkheid dat het zich nooit zal oplossen is echt aanwezig. Maar maak de balans op in alle eerlijkheid. Want dan ben je vrij om naar die fases toe te gaan en te zeggen, oké, als ik dan wil vergeven en ik heb die intentie of ik voel dat die behoefte komen, maar ik weet nog niet hoe, dan weet je in ieder geval dat je op een weg bent uit vrijheid. Dat je niet die kant uitgedrongen wordt. Wat heel verleidelijk is. Want ja, als je vergeeft ben je beter dan als je niet vergeeft. Vergeef onze Vader en vergeef ons heen ons dagelijks brood. Zoals wij vergeven onze schuldenaren. Het staat er echt in. Vergeven wij onze schuldenaren? Open vraag. Nou, dit gezegd hebbende kunnen we vrij naar fases gaan kijken. De fases die wij onder ogen hebben gezien, en daarmee haken we aan bij allerlei lijstjes die je op internet kan vinden. Dat is één, je moet onder ogen zien wat er gebeurd is. En dat is dat je de verbijstering, dat je die steeds maar aan blijft kijken tot het geen verbijstering meer is. Tot je dat kan waarnemen wat er gebeurd is. En dat is een heel proces. Fase 2 zou je kunnen noemen. En dan ga ik weer terug naar fase 1. Dat je er neutraal naar kan kijken. In het boeddhisme hebben ze daar een techniek voor. Die heet karmic cleaning. En daarin praat je net zo lang tegen jezelf. Tot je als het ware door een camera kijkt. Naar wat er gebeurd is. Dat is de objectivering. Ik zelf vind dat een te grote sprong meteen. Blijf nou bij die verbijstering. En merk dat je het niet kan behappen. Merk dat je het met je verworvenheden geen plek kan geven. Als voorbeeld, mijn kleinzoon is 18 en die is in een hele nette straat in Amsterdam, de Beethovenstraat, vorig jaar door een gang van 12 jongens in elkaar geslagen. Die hem niet bleken te kennen, dat bleek een vergissing te zijn. Dat was onbegrijpelijk. Ze zijn met de scooter om hem heen gaan staan, ze hebben zijn scooter vernield. Hij is in het ziekenhuis terechtgekomen met een gebroken neus en veel bloed. En het heeft een half jaar geduurd voordat hij dat kon plaatsen. Ik wil daarbij zeggen dat het Openbaar Ministerie een prachtige rol heeft gespeeld. En de politie, die hebben al die jongens opgespoord. En hij heeft met 6 van die jongens een uitgebreid gesprek van 2 uur gehad. En in dat contact is zijn verbijstering opgelost. Dus contact helpt. Ik zeg niet dat het uiteindelijk de oplossing is, maar het helpt. Dat is een goed voorbeeld van verbijstering aangaan. Erover praten. Verwerken. Ja, vertel het nog maar eens. Ja, belicht het nog maar eens. Dan blijkt dat op den duur, het is niet een soort begrip, maar het is een soort, oh ja, dat is gebeurd. En als op het moment dat je neutraal wordt, moet je daar een tijd in blijven. Dan blijkt, fase 2 neutraliteit, blijkt dat je je gevoel erbij kan halen. Alleen vanuit je neutraliteit kan je gevoel komen. Vanuit opgewondenheid komt er wel gevoel, maar dat is een verkeerd gevoel. Vanuit depressie komt er ook een gevoel, ook een verkeerd gevoel. Uit neutraliteit komen er gevoelens op die ertoe doen. In dit verband ten aanzien van dat wat je aangedaan is. En dan komt fase 3. En fase 3 is, het is op een bepaalde plek gebeurd, in een bepaalde constellatie, sterrenstand, constellatie, in een bepaalde omstandigheid, met bepaalde mensen, op een bepaald tijdstip. En het is iets wonderlijks dat je dan ziet dat het bijna, als je daarnaar kijkt, denk je, het is te gek voor woorden. Als ik 3 minuten later dan, als ik dit dan, als ik dit, is dat dan het lot? Waar we het ook over gehad hebben in een andere podcast. Dat weet je niet. Ik raad je af om te zeggen, ja, dat was mijn lot. Of het is Allah's wil. Dat vind ik geen menselijke oplossing. Het is goed als je dat doet en je vindt daar vrede in, moet je dat doen. Maar ik vind daar geen vrede in. Maar het denken daarover, het sudderen daarover, blijkt dat het lijkt alsof er een bedding komt waarin dat voorval gebeurd is. Het is alsof je er, in het Chinees zeggen ze, je legt een struisriet onder. Je legt een riet onder, zodat het wat beter ligt. Zodat het ergens in terecht komt. Je zorgt voor een eigen bedding. En dat is meer dan begrip. Het is als het ware dat het leven daar dingen onder legt en dat je dat toelaat. En dan is het vaak zo dat het stil wordt. Vaak zo dat er dan nog een laatste verdriet komt. Want natuurlijk speelt er altijd onmacht. Waarom heb ik me niet kunnen verdedigen? Waarom heb ik niet dit gedaan of dat gedaan? Daar was ik onmachtig toe. Er speelt woede dat het je aangedaan is. Er speelt verdriet van de pijn die veroorzaakt is. Verdriet van de schrik. Al die lagen die spelen steeds door elkaar. En zelfs nu nog, als je in dit stadium bent, dat er ook struislied onder ligt van het leven zelf, dan kan het zijn dat er nog golfjes van verdriet komen. Het zijn wel laatste tranen. Je voelt ook dat dit laatste tranen zijn. Maar laat ze komen. En dan is het zo dat je van de ander, want dan komt die ander weer in beeld, dan komt hij feitelijk in beeld. Tot nu toe was je op jezelf bezig. En die ander, ja, wat een heel belangrijk iets is, wat natuurlijk terugkomt als jij iemand iets aangedaan hebt, dat is het begrip berouw. Berouw. Berouw is een begrip, net als geweten, wat we in onze samenleving bijna kwijt zijn. Berouw tonen. Dat betekent dat je echt je haren uit je hoofd trekt. Dat betekent, hoe is het mogelijk dat ik dat gedaan heb. Als degene die dat jou aangedaan heeft geen berouw toont, wordt het heel veel moeilijker om te vergeven. Ik zeg niet dat dat niet kan, maar dan is het alleen in relatie met onze lieve Heer, met de verticale lijn dat je in staat bent om te vergeven. Want als de ander geen berouw toont, kan je in dat horizontale vlak tussen de mens, is het hoogmoed om berouw te tonen? Waar haal je het dan vandaan? Ja, van God. Dan moet je dat ook niet aan iemand anders vertellen. Nou, daar wil ik weer stilstaan. Maar eerst verder over berouw. Berouw is dat je... Ik zal twee voorbeelden noemen uit de Bijbel. De eerste broedermoord was Kaïn en Abel. En toen God aan Kaïn vroeg, waar is jouw broeder? Toen zei hij, ben ik mijn broeders hoeder? Kortom, hij zei op zijn Amsterdams, weet ik veel. Ik weet waar hij is. En toen bleef God toch bij hem. En toen opeens begon het tot Kaïn door te dringen wat hij gedaan had. Waarom? Omdat God gewoon bij hem blijft. Dat is altijd het geval. En toen gebeurde iets dat hij zei, dit is een schuld die ik niet aan kan. Dit is onmogelijk. En dat was, toen keerde zijn wanhoop zich tot God. En toen zei God tegen hem, ik zal zorgen dat jij een kracht krijgt, zodat je die schuld aan kan. En daarom krijg je het Kaïnsteken. Het Kaïnsteken is het teken dat je een energie erbij krijgt om de schuld die door je handelingen op je verkregen hebt, dat je die aan kan. En ook dat je beschermd wordt. Want als jij aangevallen wordt, Kaïn, dan zal ik die mensen ook straffen. Dus andere mensen mogen jou dat niet meer aanrekenen en jou daarop afrekenen. Dus dat is een bescherming naar buiten en een kracht van binnen. Dat is een prachtige metafoor. Niet metafoor, ik denk dat dat echt zo werkt. Nou, toen Kaïn dat uiteindelijk gedaan had, is de laatste zin dat hij op weg ging en een stad stichtte. Dus dan wordt het een stichter van iets. De tweede voorbeeld daarvan is koning David. Die een legendarische koning, die een mooie vrouw op het platte dak zag zitten ergens. En het bleek dat de vrouw van een generaal was. En die wilde niet hebben. En toen stuurde hij die generaal naar het front, die overleed. En toen was die vrouw vrij en die heeft hij tot vrouw genomen. En Nathan, zijn profeet, die had het allemaal aangezien. En die kwam op een goed moment naar hem toe. En die zei, David, dat kan je niet maken. En ook hij ontkende. En toen, en dat is goed om te lezen, dringt het tot hem door dat dit een act is, een act van God los. Dat dit iets is wat helemaal niet meer verbonden is. Dat dit iets is waar hij geen mens meer door is. De Holocaust. Dat hij buiten het mens zijn is getreden. En en dan weent hij en overdekt zich met as en zit een week op het zak waar de as uitkomt, zit hij met as om zich heen te rouwen. Dat is berouw. Twee voorbeelden. Wat er vandaag de dag ontbreekt, als er vervuiling is geweest van een oliemaatschappij, of als een tanker vervuiling heeft, op zee heeft gebracht, of als het bos van de Amazone eraan gaat, dan hoor je nooit dat mensen die daar verantwoordelijk voor berouw hebben. Er wordt wel sorry gezegd tegenwoordig, maar het is een handigheidje. Alleen maar een handigheidje. En je voelt ook dat het een handigheidje is. Er is helemaal geen berouw. Kijk of jij berouw kent. Berouw en vergeving zijn daden die bij elkaar horen. Met het hele scala van verdriet, woede, onmacht. Dan zit je in fase 4. Stilte, nog wat verdriet. En het heeft de ander berouw en als je zelf iets gedaan hebt, heb jij berouw. Laten we maar verder gaan met de ander. Als de ander berouw toont, dan kan je overwegen omdat je verzachting voelt. En dan is het, wil je dat vergeven? En op grond waarvan vergeef je dan? Dat is fase 5. Je vergeeft niet de daad op zich. Die daad op zich heb je inmiddels geplaatst. Die daad op zich heb je, ligt struislied onder, dat is in stilte opgenomen. Maar nadat je zo verschrikkelijk geschokt bent geweest, ben je toch doorgegaan om je eigen levensstroom op te pakken. Dat waar je mee bezig was. Je vak, je creativiteit, dat waar je plezier in hebt. Je relaties en je vriendschappen. En je begint weer te leven. En het is van daaruit dat je voelt dat die prop die er nog zit, dat je die niet meer wil hebben. En van daaruit zeg je tegen de ander, oké, ik vergeef je als die ander berouw toont. Oké, dat lucht op. Omdat je daarmee, als het ware, niet met de verharding in je eigen levensstroom blijft zitten. Is dan vergeving alleen maar eigenbelang? Nee, ik plaats het nu in de context van een heel leven. Van het leven en de levensstroom die door je heen komt. De aansluiting met het onnoembare. Als dat er niet is, dan kan je niet vergeven. Vergeven als techniek onder mensen onderling, dan kom je in procedures terecht. Als de ander 3 keer gevraagd heeft om te vergeven en hij heeft de schade gerepareerd en hij heeft aangetoond dat hij die schade gerepareerd heeft, ja, dan kan je vergeven. Dat zijn regels uit het Jodendom die op zich heel erg goed zijn, maar dat zijn wat mij betreft iets te platte regels. Daar zit overigens ook nog veel diepers onder, maar dit als voorbeeld van protocollen. Dan, als je dat voor jezelf hebt gedaan, dan komt de laatste fase dat je diegene ontmoet. En hoe ontmoet je die? En waar ontmoet je die? En wat zeg je dan? En wat wil je nou eigenlijk dat er overkomt? Dat zijn open vragen. Dat is fase 6. Nou, die fases, die hebben we ontwikkeld in de afgelopen jaar. En die zijn ook toegepast bij cliënten die in de puree zaten, die hetzij zelf wat gedaan hadden, hetzij slachtoffer waren. In het strafrecht. En daaruit blijkt dat heel onverwacht vaak dingen openkomen die anders niet openkwamen. En hierin sta je haaks op wat in het strafrecht gebeurt als er ernstige dingen zijn, dat de advocaat als eerste tegen de verdachte zegt, jij houdt verder je mond en ik regel het verder voor je. Hij moet zijn mond niet houden. Hij moet bezig gaan met wat dit in zijn leven betekent. Als hij dat niet wil, moet hij dat niet doen. Ik denk dat hele zware criminelen ook om dit verhaal niet eens hun schouders ophalen of niet eens lachen. Dat is te absurd voor woorden waar ik het over heb. Van dat oogpunt uit, ja. Dan ben je in handen van het kwaad, van de onderwereld, waarin dat je wet is. Dit zijn geen wetten van de onderwereld. Dit zijn wetten en dit is een gedachtegang die voortkomt uit aangeslotenheid met een leven. Het is wel van belang om te kijken wanneer je in je leven dit kan toepassen, hoe klein of hoe groot dan ook. Dan kan het zijn dat vergeving voortkomt uit de, wat ik noemde, niet-zintuigelijke wereld. Het is geen actie-reactie. Dan komt het ergens anders vandaan en dan wordt het gevuld met compassie. En hoe jij dat uitdrukt, dat is aan jou. Nou, dit is het hele verhaal van de fases van vergeving. En daar stoppen we nu mee. En de volgende podcast gaat over het zien van vergeving als een trauma. En dan gaan we meer over de traumabehandeling kant ervan spreken. Dankjewel.